zo gelukkig mogelijk. Deze maatschappij, deze generatie, generaties, want we worden er eigenlijk allemaal mee geraakt. Wij zijn allemaal op zoek naar in zo kort mogelijke tijd, in zo min mogelijke stappen, gelukkig worden. De meeste bestsellerboeken die je in de winkel vindt zijn ook 7 stappen tot, 5 stappen tot geluk. En vaak zie je dat de 10 stappen, die doen het nog net wat minder goed dan de 5 stappen, want we willen allemaal zo snel mogelijk. En dat is echt waar. We zijn eigenlijk, als je kritisch naar jezelf kijkt, zijn we allemaal op zoek naar geluk. Zo mooi mogelijk leven, een gezond leven. En daar willen we best wel wat voor opofferen, maar ook weer niet te veel. We willen best smoothies drinken, als er zo min mogelijk spinazie in zit. Dus we willen allemaal wel iets inleveren om gezond te zijn en gelukkig te zijn, maar het moet ook weer niet te veel zijn. Dus daarom lopen al die boeken zo goed. En ook als je naar je geestelijke leven kijkt, zijn we als kerk heel vaak geneigd om bijbelteksten op te zoeken. Nou, hier, het is maar 6 versen. En hier staat precies hoe je gelukkig moet zijn. Perfect. Ik kwam erachter dat het misschien wel eens een hele andere kant op moest gaan. Dat dit niet het doel is, gelukkig zijn. God gunt het ons wel, maar het is niet doel nummer 1. Dan gaan we vers 1 nog een keer lezen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg des zondaars, noch zit in de kring des spotters. Dat is vers 1. Hier waarschuwt God eigenlijk helemaal niet zozeer voor zondaars. Of dat hij zegt, sluit je op als kerk in een soort commune waar niemand bij mag en hou ze allemaal weg. Wat God hier eigenlijk zegt, is dat je moet stoppen met je laten beïnvloeden ermee. En wat mooi is, is dat hoe deze tekst ook wordt vertaald, hoe vrij de vertaling ook is, van de Statenvertaling tot en met de Straatbijbel, wat er steeds in terugkomt, is van wandelen tot stilstand komen. Dat is waar God voor waarschuwt. Ik zal het uitleggen. Wat hij zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Dus je bent op je levenswandel. Je bent op je pad. Je gelooft in God. Je wil mooie dingen doen voor zijn koninkrijk. Daarin hoop je ook nog eens gelukkig te worden. En terwijl je dat doet, wandel je en trek je op met mensen. Tijdens je wandel laat je je beïnvloeden door boeken die je leest, dingen die je ziet. Dat is op zich niet verkeerd. God zegt ook, het is prima als je wandelt, maar, dan komt hij bij vers 2, die niet staat op de weg des zondaars. Dus als je wandelt, blijf dan lopen. Want op het moment dat je gaat staan, is het tempo eruit. Kom je in ieder geval niet meer verder. Dat betekent niet dat je teruggaat, maar je staat stil. En dan wordt de invloed waarmee je inlaat, wordt groter. En ik heb het hier misschien niet eens per se over zonden, maar het gaat ook om raad. Het gaat ook om, zet je de filosofie hoger dan het woord van God? Lees je de Bijbel zoals je hem zou kunnen lezen? Of pluk je een tekst eruit, kleur je hem in en ga je daar heel mindfully lekker kruidenthee bij drinken en ga je allerlei dingen erbij betrekken? God zegt niet per se dat dat fout is, maar hij zegt wel, zodra het de tempo uit je geloofsleven haalt, zodra je niet meer vooruit gaat, zodra je niet meer op een andere bestemming komt, dat is niet de bedoeling. God wil dat je doorgaat, dat je naar een doel toe werkt. Dus welzalig de man / vrouw, speciaal voor jullie heb ik dat er ook even bij, het staat er niet, maar ik geloof dat dat ook voor jullie is, die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat, dus die niet stopt met lopen op de weg des zondaars. En dan de derde stap, wat je al helemaal niet moet doen, is nog zitten in de kring des spotters. En dat zitten in een kring is heel belangrijk. In die tijd zat je niet heel vaak in een kring. Maar als je zat in een kring, vaak deed je dat dan omdat je een maaltijd ging vieren. Of omdat je iets met elkaar aan het delen was. Vaak was zodra je in een kring ging zitten, in de Joodse cultuur, dan had dat te maken met dat je iets met elkaar ging delen. En God zegt eigenlijk, waarschuwt hij daarvoor. Dus hij zegt, als jij wandelt, betekent niet dat je al je ongelovige vrienden moet afzweren. Dat betekent niet dat die collega die niet gelooft en misschien een zondig leven leidt, dat je die elke keer moet ontlopen als die tegelijkertijd met jou naar het koffieapparaat loopt. Dat hoef je echt niet te ontwijken. Je mag juist ook voor die mensen een lichtend licht zijn en een zoutend zout. Maar wat hij wel zegt is, waar laat je mee in? Wat komt er binnen? Zet je dat hoger dan het woord? En die beweging, om het nog even iets praktischer te maken, misschien herken je het wel, als je door de Herenstraat loopt in Groningen. Als je loopt en je hebt als doel van oké, ik moet naar de V&D en je loopt daar langs, prima. En dan komt er op een gegeven moment iemand naar je toe met zijn iPad en een pen en een zwart mapje en die zegt, mag ik u wat vragen? Als je gewoon doorloopt, dan lopen ze een poosje met je mee, praten ze wat, maar op een gegeven moment haken ze af. Ja? Ik heb dat werk trouwens ook gedaan, dit is... Als je hier zit en je doet dat werk, dat is geen aanval, maar het is gewoon even, zo is de realiteit. Ja? Dus als je loopt, ja, dan kunnen ze niks. Ze kunnen praten wat ze willen, maar uiteindelijk hebben ze je niet. Je bent geen lid geworden van de Voetbal International. Op het moment dat je loopt en ze zeggen, hey, heb je even tijd? En jij als christen, natuurlijk heb je tijd. Ik bedoel, je gaat naar de V&D, daar ga je ook een sausijsbrood eten, dus... Je hebt de tijd, dus in jou krenkt er iets, dus je denkt, nee, ik moet blijven staan. Ja, dan hebben ze je. Dan sta je stil, of je het abonnement nou neemt of niet, je bent in ieder geval een kwartier van je tijd kwijt. Ja, dus dan sta je stil. Ja, en op het moment dat je het abonnement tekent, zou je kunnen zien als metafoor voor het zitten. Dan laat die V&D dan maar zitten, dan ben je al een half uur verder. Dat red je niet meer. En dat is ook in het geloof zo. Als je loopt naar je bestemming toe, dan zegt God, laat je dan niet afremmen door de zonde. Laat je niet afremmen door raad van goddelozen. Want uiteindelijk gaat dat van beweging naar stilstand. En van een doel hebben naar afzetten tegen God. Want spotten betekent eigenlijk, een soort de spotten doe je eigenlijk alleen als je iets verafschuwt. Als je ergens over spot, dan zit daar altijd een soort kern in van dat je het minder waardig vindt. En daar waarschuwt God voor. Maar wat moet je dan wel doen? Vers 2. Eigenlijk staat daar dat je de vreugde moet halen uit de wet. Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Als ik zeg wet, waar denken jullie dan aan, voornamelijk? Wat is de wet? Zijn dat de 10 geboden? De Torah, klopt. Vaak als je dit vraagt aan mensen, hé, je moet je aan de wet houden, dan denken ze dat je zegt, hou je aan de 10 geboden? En dan zeggen ze ook, ja, ik hou me ook aan de wet. Want ik vermoord niet, en ik heb dit allemaal niet gedaan. Maar de wet is zoveel meer dan dat. Het begint wel bij de regels misschien. Misschien is dat wel watgene wat er uitspringt. Maar het is inderdaad de Torah. Het zijn de eerste 5 boeken van de Tenach. De heilige boeken van het Joodse volk. En die Torah, die wet, omschrijft niet alleen de 10 geboden. Maar die omschrijft ook alle beloftes die God deed. En ook alle wonderen die hij deed. Alle gedenkstenen. Eigenlijk wordt in die 5 boeken neergezet hoe groot de liefde en trouw van God was voor zijn volk. Hoe groot de liefde en trouw is voor zijn volk. Tevens Laat het ook een droom zien van God. Wat het droom wat hij heeft voor zijn volk. Ze brengen van een slechte plek naar een goede, nieuwe plek. Ze telkens weer nieuwe kansen geven. Elke keer uit de penarie halen en in een nieuwe situatie zetten wat goed voor ze is. Elke keer zie je dat weer terug. Dat is wat God verlangt voor zijn volk. Dan krijg je uiteindelijk te maken met die 10 geboden. Nou, ik denk, zijn de meeste kinderen nu een kleurplaat aan het maken? Of Angry Birds aan het spelen? Volgens mij wel, hè? Ik had namelijk een paar vragen waarvan ik hoopte dat een kindje antwoord zou kunnen geven. Aangezien kinderen, zoals wij allemaal weten, het meest eerlijk zijn. Wie van de kinderen vindt regels leuk? Mag je je hand opsteken als je regels leuk vindt? Oké. Wie vindt regels niet leuk? Nou, kijk, zie je, dat had ik ook verwacht. Heel goed. Heel goed. Waarom vinden jullie regels niet leuk? Wie durft daar antwoord op te geven? Durf jij dat? Waarom vind je regels niet leuk? Omdat je dan dingen niet mag. Ja, heel goed. Daarom vind ik ze ook niet leuk. Heel goed. Wie heeft nog een andere reden? Waarom vind je regels niet leuk?
Ik kun je niet met jezelf bezig zijn.
Dan kun je niet met jezelf bezig zijn? Zeg je dat? Ja. Hoe bedoel je dat precies? Ja, precies. Dan kun je dus niet dingen doen die je zelf leuk vindt. Dus dan bedoel je, moet je dingen doen die je ouders leuk vinden. Ja. Ja, heel goed. Ja, dit kun je dus niet aan volwassenen vragen, hè? Helemaal niet als ze naast een man of vrouw zitten. Nee, dat moet je gewoon aan kinderen vragen, die zeggen gewoon het. Oké. Regels, die zijn er dus om je te behoeden voor dingen. Maar vaak voelt dat niet zo. Ik ben aan het werk als godsdienstleraar op een middelbare school. En ik heb een paar maanden geleden heb ik een opdracht gedaan met de brugklas. Het ging over de 10 geboden, het ging over regels. En toen vroeg ik ze, wat vinden jullie van regels? En zij waren allemaal unaniem met elkaar eens dat regels onzin waren. En dat het alle plezier, alle geluk uit je leven haalt. Ja. Dus toen zei ik, amen, maar. Nee, dat zei ik niet. Dat snap ze toch niet. Nee, maar ik had gezegd, oké, dan gaan we nu een opdracht doen. Schrijf op een papiertje je allergrootste droom op. Wat zou jij willen? Hoe zou jij willen leven? Dus ze schreven allemaal hun droom op. En toen zei ik, stel je voor dat jullie de enige mensen zijn op aarde. Jullie als klas. Ja? Ik heb er geen eng verhaal bij gedaan dat de mensen en ouders ineens weg waren. Ik had gewoon gezegd, stel je voor dat je die niet kende, maar jullie waren de groep. En jullie hadden allemaal dit droombeeld. Hoe zorg je er dan voor dat iedereen zijn droom na kan leven? Dat iedereen een bepaald doel heeft. Ja, uiteindelijk duurde die opdracht een paar lessen. En elke keer bouwden we het iets meer op. En de doelstelling van de opdracht was om een utopia te bouwen, een droomwereld, waarin ze allemaal gelukkig zouden zijn, met zo min mogelijk regels, en het liefst 0 regels. Nou, dat ging ze zeker lukken, hadden ze beloofd. Dus dat gingen we doen. Ze gingen eerst kijken, oké, welke droombeelden lijken op elkaar. Die werden over elkaar heen geplakt. En op een gegeven moment gingen ze kijken, oké, met welk droombeeld kunnen we met z'n allen leven? Nou, er kwam 1 uit wat toch wel overkoepelend was en daarin zouden ze allemaal wel gelukkig zijn. Toen zei ik, oké, dan gaan we nu naar buiten en gaan we eruit zien te komen hoe dat wordt opgebouwd. En omdat ik ervan uitging, we doen dit zonder regels, dus ze mogen schreeuwen en alles. Doen we dit even op de parkeerplaats buiten. Dan storen we verder geen andere klassen. Dus wij stonden buiten. Het sneeuwde, dat was ook wel leuk. Dus dat hielp ook een beetje om het temperament omhoog te krijgen. Dus ze begonnen met elkaar in discussie te gaan. En ze gingen schreeuwen. Jij moet luisteren. Nee, ik ben nu de baas. Nee, jij moet luisteren. Als jij dit doet, doe ik dat. Ik ben slimmer. Jij bent sterker. Dat soort uitspraken. We hebben allemaal gedaan. Ik had beloofd 10 minuten niks te zeggen. Uiteindelijk duurde 2 minuten. En toen zei iemand, als je wil praten, steek je je hand op. Iedereen was het ermee eens. 2 minuten heeft het geduurd. En de eerste regel sijpelde hun utopia binnen. Toen kwam regel nummer 2. Als we een beslissing maken, stemmen we met z'n allen. Oké. 2,5 minuut waren voorbij. Uiteindelijk kwamen we binnen. En toen gingen we evalueren of het ze was gelukt. Het was ze inderdaad gelukt. Ze hadden een plan van aanpak. En ik vroeg, hoeveel regels hebben jullie? 10. Ja. En toen vroeg ik, maar jullie zouden toch gelukkiger zijn zonder regels? En toen zei ze van, ja, maar meneer, het lukt niet. Wij kunnen nooit iets opbouwen. We kunnen nooit gelukkig zijn of nooit als groep samen iets doen als wij niet een paar regels hebben. Een paar regels die ervoor zorgen dat we elkaar gaan beschermen, onszelf beschermen, dat onze spullen zijn beschermd en dat we een eenheid zijn en dat we echt iets kunnen opbouwen. Nou, dat was een brugklas die dat zelf heeft ondervonden. Dat vond ik heel knap. Maar hieruit sprak dus ook wat God wil met die wet. God heeft datzelfde voor ogen. Hij heeft ons een vrije wil gegeven en hij heeft ons ook vaak genoeg de kans gegeven om het zelf te proberen. En uiteindelijk ziet hij van, ja jongens, jullie hebben het moeilijk. En dat doet mij pijn, dus ik geef jullie regels. Ik vind het dan ook heel lastig als ik preken hoor waarin wordt gezegd, die wet ligt achter ons. Wij zijn de nieuwe generatie en door Jezus zijn we vrij om alles te doen wat we willen. Wij komen dat koninkrijk wel binnen. Want wat je daarmee zegt is dat die wet niet meer voor ons geldt. En dat oud is. Dat het niet meer nodig is. Jezus deed niks anders dan teruggrijpen naar de Torah. Elke keer als hij voor een keus werd gesteld. Of als we hem, Farizeeën, Sadduceeën, hem weer probeerden te dissen op iets. Dan zei hij, maar Mozes zegt, de profeet Elia zegt, daar en daar staat. Hij gaat elke keer weer terug. Terug naar het begin. Want daarin wordt de liefde van God namelijk ontzettend duidelijk. Die regels heeft hij opgesteld omdat hij van ons houdt. En hij wil dat je je daarin verdiept. Want wat gebeurt er als je in die regels gaat verdiepen? Telkens weer terug gaat graven in die wet. Dan word je niet een hele goede theoloog of zo. Nee, wat je dan wordt, is dat jij een hele goede vriend wordt van God. Want juist in die wet wordt het hart van God heel erg duidelijk. En ik kan heel veel voorbeelden gaan geven, maar dat doe ik niet, want dan ga je niet thuis graven in die wet. Dus ik hoop gewoon dat je dat zelf gaat doen. Ja? Je hebt nu vakantie. Hartstikke mooi. Want wat God wil, is dat je gaat graven in die wet. Want dan kom je namelijk achter het karakter van hem. En wat word je dan? Dan word jij als een boom geplant aan waterstroom. Wiens loof niet verwelkt. En wat God hier eigenlijk mee bedoelt, is dat je continu in bloei bent. En nu zijn hier waarschijnlijk een paar kritische mensen die zeggen, ja, zo net moesten we nog in beweging blijven. Als er iets stilstaat, is het een boom. Klopt. Maar een boom gaat niet vooruit of achteruit, maar die groeit als het goed is wel. Die groeit omhoog. En dit is niet zomaar een boom. Het accent ligt namelijk niet per se op de boom of op het water, maar op waterstromen. En die waterstromen, die zorgen ervoor dat er elke keer vers voedsel in de wortels komt. Stilstaand water is op een gegeven moment, wordt het verdort dat, verrot het, wordt het vies. Stromend water niet. Stromend water is altijd fris. En stromend water geeft een boom kracht. En het zorgt ervoor dat wortels dieper gaan. En zodra je teruggrijpt steeds weer naar die wet, je steeds verdiept in het woord van God, ontdek je steeds vaker dingen. Misschien heb je dat wel eens gehad, dat je een tekst voor de 10e keer leest en dat je ineens denkt, wauw, ik lees het nu voor de 10e keer, maar ik zie dit voor het eerst. En God zegt, hoe vaker je dat doet, als je dat blijft doen, dan zul je steeds meer van mij ontdekken. En dan hoef je dus niet meer te luisteren naar al die dingen om je heen. Die hebben dan geen invloed meer op jou. Maar alles kun je afstemmen daaraan. En dan word je een boom. En die zelfs vrucht draagt op zijn tijd. En dat vrucht dragen op zijn tijd, dat kwam bij mij een vraag op. Heb je dan bepaalde seizoenen in je leven waarin je wel vrucht draagt en andere seizoenen niet? Of heb je op een gegeven moment, vind je de rust in als je een keer geen vrucht draagt. Maar dat je gewoon weet dat jouw relatie met God zo standvastig is, dat die tijd wel weer gaat komen. Hoe je die tekst ook interpreteert en hoe je die ook leest. Het is een belofte van God dat als je dicht bij hem blijft, jouw wortels in zijn stromende water staan, dan blijft hij jouw vrucht geven op zijn tijd. Dat vind ik een hele mooie belofte. Dat in tegenstelling tot het koren. De mensen die dat namelijk niet doen in vers 4, de goddelozen, de zondaarsen, zegt hij, die zijn als koren wat verwaait in de wind. Ik heb even wat verschillen geschreven tussen een boom en koren. En een boom is sterk, is krachtig. Een boom is ook een krachtig woord. Als je het in het Engels zegt, zeg je boom, zo krachtig. Dat is er niet mee bedoeld, maar dat vind ik gewoon leuk. Ja, dat is echt zo. Dus boom versus koren. Een boom is sterk. Koren is kwetsbaar. Als het heel hard waait, dan gaat koren plat liggen. Dat waait heen en weer. En als het heel abrupt komt, dan knakt het gewoon af. Een boom beweegt soms mee, maar als de wortels diep genoeg zitten, zal die niet zomaar omgaan. Een boom is groot. Het begint misschien niet, maar het heeft altijd als doel om groot te worden. Het zit erin. Het zit in de boom dat die groot gaat worden. Bij koren niet. Ik heb nog nooit een korenaren gevonden van 3 meter. Die bestaan gewoon niet. Het koren is klein. Het is een toevlucht voor dieren. Een boom is niet alleen een boom, maar het is ook een schuilplaats voor andere wezens. Het is een schuilplaats voor hen die dat nodig hebben. Koren is eten voor dieren. Een boom heeft diepe wortels. Een koren is oppervlakkig. Daarom kun je koren zo plop uit de grond trekken. Een boom waait niet weg. En zoals de Bijbel zegt, koren waait wel weg als er hevige stormen komen. En die bomen, waartoe God ons uitdaagt om een boom te zijn, dat doet hij omdat hij wil dat wij allemaal diep geworteld zijn in hem. En hij openbaart zich in zijn woord, in zijn wet. En dat was eigenlijk ook alles wat David had. David had niet meer dan die Tora. Dat was hetgene waar hij zich aan vast moest houden. Dat was waarmee hij zijn vriendschap met God kon verdiepen. Wij hebben echter nog een cadeautje extra gekregen. Door Jezus, door zijn genade, zijn wij in staat om ook gewoon contact te hebben met God. En door de Heilige Geest kunnen we ook met God praten. Kunnen we dingen die we niet begrijpen ook bij God voorleggen. Ik heb een jaar geleden voor het eerst een theorie gehoord tijdens college van ene Thomas Wright. Dat is een oud-testamenticus. Inmiddels is hij aan het Nieuwe Testament begonnen, dus hij is gewoon testamenticus. Hij schreef over het Oude Testament. En hij zei eigenlijk, als je naar de hele Bijbel kijkt, dan zie je dat niet alles wat er in deze tijd gebeurt erin staat. En hij zei, mogen wij als mens daar iets aan toevoegen? Ik zeg van tevoren, ik zeg niet dat ik het eens ben met zijn theorie. Ik snap hem namelijk ook nog niet helemaal. Maar hij zei iets wat mij heel erg raakte. Of hij schreef iets, ik heb hem niet gesproken. Maar hij schreef iets wat mij heel erg raakte. En dat was, als jij, je zou het zo moeten zien. De Bijbel is opgedeeld als een soort toneelstuk. Wat bestaat uit 4 hoofdstukken. Maar er blijkt een 5e te zijn. Die is zoekgeraakt. En dat is waarin wij nu leven. Hij zei, stel je voor dat ze een toneelstuk zouden vinden van Shakespeare. Die uit 5 delen bestaat, maar waarvan de laatste zoekgeraakt is. Hij zei, dan kunnen ze aan de hand van de 4 stukken, kunnen ze construeren hoe dat 5e er ongeveer uit zou moeten zien. Hij zei, en waarschijnlijk kom je dan ook redelijk in de buurt. Maar hij zei, stel je voor dat je een vriend zou vinden van Shakespeare die nog leeft. Die hem gekend heeft. Die altijd bij hem is geweest. Die vriend zou je precies kunnen vertellen wat het hart was van Shakespeare. Hoe het stuk had moeten aflopen. Hoe het 5e gedeelte eruit zou moeten zien. En toen zei hij, zo mogen wij ook in relatie staan met God. Hij zei, hoe mooi is het dat als wij nu in situaties komen, wat we ook niet eens zo 1, 2, 3 in de Bijbel kunnen vinden, maar we kunnen wel vanuit onze relatie met God, onze relatie met Jezus, ontdekken wat Hij met ons leven wil. Dat je zo diepe vriendschap hebt, zo'n intieme relatie met God, dat je zou weten wat het 5e hoofdstuk is. Hoe gaaf zou dat zijn? Want als jij zo'n vriendschap hebt met God, zo diep weet te graven in je relatie met Hem, dan word je dus als zo'n boom. Vers 5 en 6, of 4 tot en met 6. Niet alzo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit, daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. Nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Waar in vers 1 voor wordt gewaarschuwd, lijkt het nu een soort waarschuwing andersom, voor de goddelozen. Je kan het lezen als een stukje hel en verdoemenis, maar je kan het ook lezen als dat God zegt, als jullie zijn als bomen, als jullie zo rechtvaardig zijn, doordat jouw vriendschap met mij zo diep geworteld is, dan kan een zondaar in jouw omgeving niet blijven staan. Jij hoeft ze niet meer te ontwijken, maar ze kunnen gewoon niet in jouw buurt zijn. En als ze dat wel te lang zijn, gaan ze verlangen naar datgene wat jij ook hebt. Want een zondaar kan niet in een onrechtvaardige omgeving zijn. Dit heeft natuurlijk ook enigszins misschien te maken met het dag des oordeels. Dat staat ook in sommige vertalingen. Als die dag van oordeel komt, dan wordt het kaf van de koren gescheiden. In dit geval de koren van de bomen gescheiden. Ja, de bomen, dat zijn wij. We zijn rechtvaardig als wij daarin blijven staan. En daar kunnen de zondaars niet in mee. Dus God die waarschuwt in het begin, laat je daar niet mee in. Want straks word jij koren in plaats van een boom en dat wil ik niet. En het liefst wil God dat iedereen een boom wordt. Die diep geworteld is in zijn woord en diep geworteld is in zijn vriendschap. Maar God weet ook vanuit zijn rechtvaardigheid dat dat niet iedereen gaat lukken. En dat misschien niet iedereen die keuze maakt. En dan kunnen we niet bij elkaar in de buurt meer zijn. Maar daarom waarschuwt hij, laat je daar dan ook niet mee in. Laat je er niet door beïnvloeden. Zorg ervoor, zonder bang te zijn voor de zonde of voor de mensen om je heen. Nee, focus je op God. Focus je op die vriendschap. Zorg dat je wortels schiet. Zorg dat je een boom wordt geplant aan waterstromen. die niet verwelkt. Die weet dat hij op zijn tijd vruchten gaat dragen in Gods koninkrijk. En als dat een keer een seizoen niet is, dan weet je ook dat het goed is. Je bent niet de hele tijd bang van, doe ik het wel goed? Nee, je bent diep geworteld in die relatie met God. En hoe gaaf is dat? En ik las dit en ik dacht ineens, hey, volgens mij ligt de focus veel meer dat de doelstelling ligt in het worden van een boom geplant aan waterstroom. De doelstelling ligt niet meer bij gelukkig zijn. Dat past wel heel goed in de maatschappij waarin we nu leven. Maar de doelstelling van dit stuk, en wat je ook veel vaker terugziet in de psalmen die David heeft geschreven, is niet het gelukkig zijn, maar de relatie uitdiepen met God. Misschien kennen jullie de slogan durf te dromen. Ja? Durf te dromen van geluk, durf te dromen van een mooie bediening, durf te dromen dat je ooit voor zalen van 10.000 man gaat staan. Als christenen worden we ook heel vaak beïnvloed op durf te dromen. En dat is ook mooi, dat is ook goed. Je mag ook dromen van geluk. Maar als je dit zou twitteren, hashtag durf te dromen, denk ik verander het dan in hashtag durf te bomen. Ja? Durf wortel te schieten. Durf je focus niet meer te leggen op het geluk, maar focus je verlangen op diegene die geluk bedacht heeft, überhaupt, voor jou. En daarmee wil ik afsluiten. Ik wil ook samen met jullie, het worshipteam mag alvast naar voren komen, wil ik eerst nog met jullie in gebed gaan. Een kort gebed, ik doe geen uitnodiging. Maar het zou wel fijn zijn dat als jij het idee hebt van, hey, ik ben niet helemaal aan het bomen op dit moment. Ik voel me een beetje koren. Ik voel me niet in mijn geloofsleven heb ik het idee dat ik elk moment kan knakken. Dat iedereen me zo uit de grond kan trekken, want mijn wortels die zijn niet zo diep. Als je dat idee hebt, als je het idee hebt dat je heel erg gelooft, puur in genade, en dat je niks hoeft te doen met de wet, dat je niks hoeft te doen met het Oude Testament, maar je denkt nu, hey, misschien moet ik me daar toch eens in verdiepen. Bid dan met me mee. Strakjes, als ik klaar ben met mijn gebed, ga ik zitten en dan is er eerst een luisterlied. Volgens mij ga jij die zingen, of niet? Ja. Top, is heel mooi. Dat is een luisterlied. Dus luister daar ook naar. En ik bid ook dat dat lied een stille naprediker zal zijn in je hart. Ja? Maar bid dus in je hart met me mee als je dat verlangen hebt. Trouw Vader in de hemel, ik dank u wel voor deze ochtend. Ik dank u wel voor al deze lieve mensen. Heer, ik bid u, Heer, dat wij allemaal, Heer, ook ik, Heer, we hebben allemaal te maken met situaties waarin we om lijken te waaien. Waarin we weggeblazen lijken te worden door de negatieve en de moeilijke dingen in het leven. Heer, soms dan lijkt het alsof we ook de eeuwigheid nodig hebben aan geduld. Om datgene te krijgen wat we toch echt zeker wisten dat u voor ons voor ogen had. Heer, soms lijkt het alsof die belofte die we naar elkaar hebben uitgesproken over tijdens het huwelijk, op het moment dat we zeiden, ja, tot de dood ons scheidt. Heer, dat was een belofte naar u toe. Heer, en soms kan het voelen voor sommigen van ons alsof u daar dan helemaal niet meer in bent. Alsof dat huwelijk als een soort koren zo weggewaaid kan worden. Heer, dan bid ik u, Heer, om in onze harten niet alleen het verlangen neer te zetten, maar ook te houden dat we zullen groeien als bomen in uw koninkrijk. Dat onze wortels alleen nog maar uw voeding zullen vinden. Dat onze bladeren niet zullen verdorren en dat we alle seizoenen waarin we vrucht horen te dragen volgens uw plan dat ook zullen gaan doen. Heer, ik bid u, Heer, dat wij sterk zullen zijn. Moedig zullen zijn, krachtig zullen zijn als een boom. Heer, niet alleen omdat, ja, alleen, niet alleen omdat we daarom niet beïnvloed zullen worden door zondaars. Heer, maar juist omdat we op die manier er bovenuit mogen steken op deze wereld. Juist omdat we op die manier kunnen laten zien wat wij hebben is iets bijzonders, is iets groots. Het is iets vol van genade. En wij mogen als een boom een voorbeeld zijn voor het koren. Zonder daarin te veroordelen. Zonder ze op ze neer te kijken. Maar juist dat wij zoveel invloed zullen krijgen. Dat als het koren bij ons in de buurt staat. Dat zij niks anders kunnen denken. Dan ik wil ook een boom worden. Heer, ik bid u, Heer, dat wij op die manier intiem met u mogen zijn. Dat onze vriendschap in u wordt uitgediend. Heer, help ons om niet meer te durven dromen, maar te durven te bomen. Heer, en ik bid u, Heer, dat iedereen die op dit moment dit met me meebidt, Heer, dat u hierin ook vervuld mag worden met uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons hierin doortastend maken, discipline geven, hoe moeilijk dat soms ook is. Heer, maar dat de nummer één reactie op een moeilijke situatie altijd teruggaan is naar u. Teruggaan naar uw woord. Teruggaan naar de beloftes die u heeft gemaakt. Teruggaan naar de wonderen die u heeft gedaan. Want u bent de God die was, die is en die komen gaat. Wat u in het Oude Testament heeft beloofd, heeft gedaan, daartoe bent u nog steeds in staat om dat nu te doen. Ik dank u daarvoor. U bent een genadige God en ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Jij die niet meeloopt op de weg van slechte mensen. Gefeliciteerd, jij die niet staan blijft bij de zondaars en de spotters. Maar je vreugde steeds vindt in de wet die God je geeft. En die wet bij je draagt, dag en nacht. Want zo ben je als een boom, geplant aan een rivier, die zijn vrucht geeft op tijd. Zijn blad blijft altijd groen, wat je doet gaat goed, wat je doet gaat goed. Aantrekt zal om niets als kaf verwaaien. Wie leeft zonder wet, verliest in de rechtszaal en zal eindigen als uitschot. Maar de Heer kent de weg van wie eerlijk leven wil. En een weg zonder wet, die loopt dood. Zijn vrucht geeft op tijd. Zijn blad blijft altijd groen. En wat je doet, gaat goed. Wat je doet, gaat goed. Wat je doet, gaat goed. Wat je doet. Thank you.